Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Even een tip, want als je de AD Voetbal Podcast live wil zien in het theater, dan kan dat ook. Op 22 mei en op 29 mei gaan we het theater in met de hele crew. Iedereen zie je dan voorbij komen, inclusief Willem van Hanegem. 22 mei in Leusden, 29 mei in Schiedam. Ben je erbij bij de grote eredivisie UNT-EK-avond? Ga dan nu naar ad.nl/podcastlive en bestel jouw tickets voor 22 mei of 29 mei. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbal Podcast.
Een landstitel, een KNVB-beker, bijna de Conference League. Arne Slot heeft zijn stempel gedrukt op het huidige Feyenoord. En menig supporter houdt de adem een beetje in. Blijft de tovenaar van Bergentheim ook komend seizoen de trainer in Rotterdam?
Nou, John de Wolf die zei net tegen mij van ja, dat is wel leuk trainer. Je denkt dat je alle prijzen hebt gewonnen, maar je mist de Johan Cruijffschaal nog. Ja, er valt niet heel veel meer te winnen dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Maar er valt wel te continueren.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 24 april met vandaag Sjoerd Mossou. Sjoerd, waar zit Arne Slot komend seizoen naar te kijken, denk jij, qua voetbal? Is dat eredivisie voetbal, Premier League voetbal of Bundesliga?
Ik denk allemaal, want Arne Slot kijkt alles. Ja. Maar als je bedoelt, waar zit hij aan de zijlijn? Heel flauw dit. Dan zet ik mijn geld op. We weten het nog lang niet. Hè. Zover zijn we nog niet. Maar dan zet ik mijn geld toch op de Premier League.
En dat komt ook door dat bericht dat uit Engeland komt overwaaien dat hij nu gesproken zou hebben met Liverpool of daar een eerste gesprek mee gaat hebben.
Ja, nou, dat was natuurlijk de grote vraag. Hè. Kijk, Slot kan wel weg willen. De vraag is, komt er een club uit de categorie die interessant voor hem is? Ofwel qua ontwikkeling, zoals het zo mooi heet, kun je bij een club dusdanig veel winst boeken dat je er als trainer... dat er een grote uitdaging ligt, om het zo maar te zeggen. Of komt er een club uit de categorie, daar zeg ik geen nee tegen. Nou ja, ja daar kunnen we Liverpool natuurlijk bij rekenen.
Zeker, ja.
Dat lijkt mij helder.
Dat is een pro-club, ja.
En het zou natuurlijk geweldig zijn. Ja. En een hele moeilijke klus om Jurgen Klopp op te volgen. Dat weten we nog van een zekere Sir Alex Ferguson, hoe ingewikkeld dat kan zijn. Om dat soort succestrainers op te volgen. Maar ja, een prachtige klus zou het zijn. En kijk, dat Slot het de capaciteit heeft om het te kunnen. Communicatief, tactisch. Nou ja, eigenlijk op alle vlakken van het vak. Daar zijn wij denk ik in Nederland wel van overtuigd. En het zou hartstikke leuk zijn als dat waarheid blijkt. Het is wel zo dat, kijk, wij vinden dat heel normaal misschien. Hè, dat Liverpool belt vanuit onze Nederlands perspectief. Dat is het natuurlijk zeker niet. Kijk, in Engeland staan Nederlandse trainers er helemaal niet zo uitgesproken goed op. Erik ten Hag, hoe lullig dat ook is. Zijn prestaties hebben ook weer invloed op het beeld van Nederlandse trainers in het algemeen.
Ja.
En dat slaat helemaal nergens op. Want het zijn altijd totaal verschillende karakters. Maar het is wel zo vaak in voetbal dat er van die trends zijn. Hè, dat opeens zijn Spaanse trainers populair. Opeens zijn Duitse trainers populair. Je ziet dan dat heel veel clubs elkaar na gaan zitten te doen. Maar bij Liverpool hebben ze verder blijkbaar wat verder gekeken. En zijn ze wat dieper in de prestatie van Arne Slot gedoken. Ja, en dan is het ergens wel logisch dat ze contact hebben gelegd.
Ook wel omdat hij natuurlijk vorig jaar bij Spurs op het lijstje stond, dat hij daarmee gesproken heeft. Dan ligt die naam toch al in Engeland ergens. En dat kijken clubs toch altijd met een schuin oog naar elkaar van, goh, hoe zit het precies in elkaar, toch?
Dat is waar, maar hoe simplistisch dat misschien ook klinkt, hij is geen kampioen geworden. Hij werkt bij Feyenoord, een club die natuurlijk heel groot is, Europa gewonnen notabene, maar die in het buitenland altijd toch nog een beetje in de categorie achter Ajax wordt geschaard. Hoe vervelend Feyenoord is dat misschien zelf ook vinden, maar dat is wel een beetje hoe het werkt. Dus het was geen uitgemaakte zaak dat de categorie Liverpool voor Slot zou komen.
Nee.
Dat zeker niet.
Maar Liverpool is ook wel een ploeg die vroeger met Klopp ook een risicootje heeft genomen door iemand te nemen die niet gelijk een gevestigde naam was, maar iemand die iets kon opbouwen.
Zeker. Dus,
ook andere tijd trouwens van Liverpool.
Het getuigt van visie dat ze het eventueel aandurven met een, wat is die, 45? Mm-hmm. 45-jarige trainer die het fantastisch gedaan heeft bij alle clubs waar hij gewerkt heeft, hoor. Dat laat dat duidelijk zijn, maar wel gewoon in Nederland. En dat moet je maar aandurven als club, want de Premier League vraagt heel veel meer, is een andere manier van voetballen. Het vak is oneindig veel moeilijker geworden dan vroeger. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Het is zover nog niet.
Nee.
Er zullen ongetwijfeld nog wat hobbels liggen. Maar het zou wel prachtig zijn. En dan kunnen we ons in Nederland natuurlijk wel verheugen op weer een prachtige uitdaging in de Premier League.
Zeker, maar als dan iemand nog twijfelt over Arne Slot, hoeven ze eigenlijk maar één ding te doen. Even te luisteren naar Rondo, want daar zat iemand die een soort van lofzang had over Arne Slot.
Hij kan overal terecht. Bayern München, Liverpool, daar ben ik echt van overtuigd. Ja? Ja. Je noemt de grootste clubs ter wereld.
Ik hoop dat hij hier blijft, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het overal...
Op basis waarvan dan?
Nou, ik heb een paar keer met hem gesproken. En wat hij doet, wat hij ziet, waar hij ook is geweest. Hij gaat heel goed met de spelersgroep om, met de spelers apart. Maar hij is ook tactisch, is hij zwaar goed onderlegd. Hij kan het goed uitleggen. Hij is rustig en intelligent. Wat mij betreft echt een top.
Maar kan hij bij elke club terecht? Of ja. Denk je van, er zijn bepaalde clubs die goed bij hem passen?
Ik denk dat hij bij elke club terecht kan.
Ja?
Ja, denk het wel. Ik denk ook bij hele moeilijke clubs. Want hij is intelligent en hij is zeer slim in zijn woordkeuze. En hoe die dingen uitlegt en vertelt. Dus, maar ook met de pers, maar ook met zeg maar, de clubmensen, maar de spelers, het publiek. Hij is gewoon een slimme.
Ik weet het, ja.
Marco, die weet het zeker, hè? Die heeft geen enkele twijfel. Nee. Ik denk dat die zaakwaarnemer van Slot, dat is die Pimienta, dat is de voormalig zakenpartner van Mino Raiola, dat hij dit bandje gewoon met AI vertaald heeft opgestuurd naar Liverpool. Denk je niet?
Ik denk dat dat zomaar zou kunnen. En dat ze daar ook al gelijk meegekeken hebben. Dat gelijk, hup, pontificaal doorgestuurd. En daarna nog doorgestuurd naar de Serie A. Naar alle andere clubs waar ze nog iemand zoeken ongeveer, toch?
Ja, en Arne hoeft alleen maar te tekenen bij het kruisje.
Dat zal het ongeveer zijn, ja.
Nee, maar kijk, dat Slot er bij de kenners goed op staat. Ook internationaal is natuurlijk... Bekomen logisch en glashelder. Je moet wel onder een steen hebben gelegen. Wil je dat ontgaan zijn? Ook al is het maar Nederland. En is het maar Feyenoord. En dat zeg ik omdat in het buitenland toch altijd vooral traditioneel gezien naar Ajax wordt gekeken. Dat is nou helemaal hoe het werkt. Maar Van Basten heeft natuurlijk in grote lijnen een aardig punt. We weten in Nederland natuurlijk al heel goed hoe groot de invloed is geweest van Slot op het resultaat. Op de ontwikkeling van Feyenoord. En dat heeft hij natuurlijk niet in zijn eentje gedaan. Dat moeten we ook wat bij zeggen. Maar hij heeft gewoon heel veel gekanteld, heel veel beïnvloed. Dat is nog een van de... Of het werkwoord dat hem het best typeert, hè, beïnvloeden. Kijk, ja. Uiteindelijk het verschil tussen een goede trainer en een toptrainer is... In hoeverre ben je in staat om spelers te laten doen wat jij wil. Je kunt het heel goed kunnen uitleggen. Je kunt tactisch heel goed onderlegd zijn. Maar je bent voortdurend bezig met beïnvloeden van mensen. Met name van spelers, maar ook van overige stafleden. En dat is iets dat hij voortreffelijk beheerst. Ja. En beïnvloeden bedoel ik hier in de positieve zin van het woord.
Vorig jaar zelfs de keuze gemaakt om een club in de Premier League, ik wou bijna de naam zeggen, af te zeggen. En voor Feyenoord te kiezen. Dus ja, je kan het ambitieus noemen. Ja. Ik noem het loyaal. En ik heb al bij Rondo gezet en ik kan het nog wel weer herhalen. En dat is ook geen nieuws. Mocht er wel een club komen die ik heel interessant vind, ben ik geen uitzondering op elk andere werknemer in de voetballerij. Dan luister ik daarna. En als ik dat een hele mooie kans vind, dan denk ik, schat ik ook maar zo in dat op basis van wat ik bij Feyenoord gepresteerd heb, dat daar dan een akkoord zal komen. Maar dan moet die club wel zich melden. En anders blijven met heel veel liefde bij Feyenoord.
Toch merk je dat in het buitenland ook wel getrokken wordt aan de overperformers, zoals Sven Mislint dat noemde, hè, in competities. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Bayern München, zou misschien minder snel naar een jonge beginnende trainer, relatief beginnende trainer voor in de top zoeken. Maar een ploeg als Liverpool heeft dat met Klopp natuurlijk wel succesvol gedaan, toch?
Zeker. En het lijkt me geweldig, Arne Slot bij Liverpool. Mm-hmm. Prachtig. Dat gaan we graag volgen. Ik geloof wel dat je bij Liverpool in een voortreffelijke organisatie kunt gaan werken. En natuurlijk is dat is een club waar iedere coach aan de slag wil. Ja, ik vraag me vooral af of ze het aandurven. Met een trainer van het statuur Slot, een trainer die niemand kent, is het verleden vaker gedaan en vaak ook een goede keus gebleken. Is ook wel eens mislukt. Dus er zit een zeker risico aan als je een trainer neemt, ja, die vanuit de middenmoot van Europa komt, zou ik maar zeggen.
Toch is wel interessant om te zien wat er gebeurt. Mikkels beschreef dat, hoe uit heel Europa beelden worden opgevraagd. Hoge beelden van Feyenoord positiespel, hoe dat loopt, wat ze doen. En dat dus enorm wordt geanalyseerd. Terwijl je aan de andere kant ook de trainers nu hoort, hè, van Persie. Die heeft goede gesprekken met Ferry de Haan. En die zijn er bijna misschien wel uit om daar hoofdtrainer te worden. Maar is op basis van gesprekken en op basis van een visie. En bij heel veel clubs zijn nu echt aan het kijken, ook op basis van data. Hoe doet hij dat dan precies? Wat gebeurt daar dan?
Ja, logisch dat ze daar naar kijken. En ze zullen uiteindelijk natuurlijk ook gesprekken aangaan.
Ja.
Je zou wel gek zijn als je dat niet doet. Je hoeft alleen maar naar de Feyenoord elftallen van de afgelopen 3 seizoenen te kijken. Die vaak toch wel anders van samenstelling waren. Het eerste jaar was de kwaliteit duidelijk minder. Was het ook al heel herkenbaar. Bereikten ze ook al de finale van de Conference League. En eigenlijk zie je in heel veel zaken van het voetbal. Zie je heel veel dezelfde, heel heldere uitgangspunten in wat Slot wil. Hij is ook in staat om te variëren. Hij is in staat om wedstrijden aan te passen en te kantelen. Dus ja, nee, als je Slot tot achter de komma gaat analyseren en wat hij heeft gedaan met dit materiaal bij Feyenoord, want laten we niet vergeten dat het zijn natuurlijk goede spelers,
ja,
voor Nederlandse begrippen, maar het is geen Europese top. Ja, dan kan je niet anders concluderen dan dat het een goede trainer is. Maar het lijkt me nogal wie. Dus de vraag is meer, hoe hoog staat hij op ieders lijstje? Ja. Dat hij op veel lijstjes staat, dat lijkt me nogal logisch.
En de grote vraag is natuurlijk dan ook, want je hebt het over een succesvolle trainer misschien wel opvolgen bij een club, hè? Maar dat geldt natuurlijk ook voor degene die zometeen in die schoenen van Arne Slot moet gaan staan om bij Feyenoord eventueel wat op te gaan volgen. Dat is ook niet een hele makkelijke klus.
Nee, dat is helder. ook dat hebben we eerder gezien,
ja,
in Nederland. Hè? En neem Erik ten Hag, ja, en zijn opvolging bij Ajax. En dat is een klus van je wels. Het is wel zo dat Feyenoord heeft wel in de loop der jaren, in de afgelopen zeg 5 jaar, wel op heel veel terreinen heel veel ontwikkeling doorgemaakt. Als het gaat om faciliteiten, als het gaat om een visie op de jeugdopleiding, als het gaat om accommodatie, trainingsaccommodatie, de professionele manier van werken, data-analyse, voeding. Het zijn allemaal geen dingen die alleen bij Feyenoord natuurlijk zijn doorontwikkeld. Maar die club had natuurlijk wel een achterstand. En die is wel op een heel groot gebied, op heel veel gebieden is die rechtgetrokken. Dus het is niet zo dat de tijd van Gert-Jan Verbeek, noem ik maar even, of van Ronald Koeman, die zich ook regelmatig ergerde aan dat de prullenbakken, ja, niet op tijd geleegd werden. Je kent het allemaal wel.
Zeker.
Toen was Feyenoord echt een onprofessionele club. Eigenlijk een amateurclub in een stadion. En dat is al, en dat is niet alleen door Slot gekomen, want die ontwikkeling is al voor Slot ingezet, die verandering. Die is natuurlijk wel degelijk gemaakt. Je kunt bij Feyenoord, even los van het stadion zelf, waar je, dat trouwens prachtig is, maar waar je nog allerlei kanttekening bij kunt plaatsen. Maar je kunt als trainer kun je geweldig werken,
ja,
bij Feyenoord. Dus daar zal het niet aan liggen. Om te evenaren wordt lastig.
Ja, dat wordt zeker lastig. Ja.
Maar er is ook meer, daar moet ik bij zeggen, er zijn ook meer middelen beschikbaar dan toen Slot begon. 2 keer Champions League gehaald. Dus je kunt in een andere categorie spelers gaan kijken. Er ligt een soort fundament. Dus als je daar enigszins op voort kunt borduren, hoeft het niet meteen rampzalig te zijn voor Feyenoord.
Nee, je moet alleen de juiste man hebben die het daar kan overnemen. Die iets kan voortzetten en daar zijn eigen sausje over kan gieten. Toch, dat is het een beetje.
En dat is niet zo makkelijk.
Nee, zeker niet. Overigens, vond je er was een soort van discussie gaande op televisie dat in de Kuip nooit meer een bekerfinale zou moeten worden gespeeld. Want het is veel te makkelijk om daar vuurwerk mee naar binnen te nemen. Is dat zo? Vind je dat? Is dat te makkelijk?
Was daar een discussie over?
Nou, ik zag bij een aantal tv-programma's ging het daar wel over. Dat het daar,
maar
dat
in de arena, was toch laatst ook brand?
Ja, dat bedacht ik me ook gelijk. Ja, het is dus, ja, alles naar het geld. Alles naar het geld
dat is
straks natuurlijk. Ja.
Dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Het heeft niets met het stadion zelf te maken als de vuurwerk naar binnen komt. Dat is natuurlijk,
nee,
flauwekul. Het gaat erom hoe is de controle georganiseerd en hoe is het veiligheidsapparaat georganiseerd. En ik zag ook nog een curieuze opmerking van Abu Talib daarover.
Ja, ja, die kwam inderdaad ook nog met een.
Die kwam met de theorie. Nee, ik heb me daar toch wel. Ik heb er toch wel even over nagedacht een dagje.
Ja.
Ik kwam met de theorie dat die fakkels in geslachtsdelen naar binnen worden gebracht.
Ja, heb jij nog nooit een fakkel, zeg maar, via je lul naar binnen gebracht dan?
Ik heb het wel eens geprobeerd, dat zeg ik eerlijk. Hey. maar wat is
er
dan voor absurde
theorie?
Ik ben
nu visueel ingesteld. Het is ochtends, als mensen dit horen, die denken nu, ja, dat is heel raar.
Nee, maar moet je je voorstellen. Ja. Maar wat is Abu Talib verteld dan?
Nou, waarschijnlijk.
Of bedoelde die misschien dat ze het verstoppen
in
de buurt van de edele delen, waardoor daar niet gefouilleerd wordt of niet voldoende gefouilleerd wordt.
Ja.
Dat zal hij hopelijk bedoeld hebben. Maar hij zei,
ja,
dat is toch ondenkbaar? Dat je, ja,
dat je,
kom op.
Dat je de fakkels, zeg maar,
tientallen fakkels in je hol mee naar binnen neemt. Wat slaat dat op?
Dat er eentje achter de tribune gaat zitten en zegt, wacht jongens, ik ga ze er even uithalen.
Ja, eigenlijk moet Abu Talib dit een keer uitleggen, tot achter de komma, hoe dit werkt.
Ik weet niet wat Abu Talib inderdaad weet. Ja, maar het kan natuurlijk wel dat er sommige mensen zijn die het meenemen op die manier. Maar ik denk dat hij bedoelt dat het in de onderbroek is meegesmokkeld. Dat denk ik.
Ik hoop het. Ja, ik hoop dat hij dat bedoelt.
Misschien kan jij bij NAC nog even een onderzoekje doen op de tribune binnenkort. Als iemand een fakkeltje afsteekt.
Ja, zegt, of het al dan niet uit een
hoe werd jij dat meegenomen, zeg je dan, toch?
Hè? Ja, ik ga het vragen.
Ja, is goed. Hey, nog even daar in Engeland blijven. Ten Hag hebben we al een paar keer genoemd. We hebben het over Slot. Die heeft natuurlijk prijzen gewonnen. De beker en de landstitel. En Ten Hag was een beetje boos op de media geworden. Die zei, het was gênant wat jullie allemaal geschreven hebben. Het gaat om prijzen winnen. Het gaat om finales halen. Dat doe ik. Dus het is belachelijk hoe jullie nu schrijven over dit United.
Ja, ik snap vanuit zijn perspectief dat hij dat zo beleeft. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een kat in het nauw.
Ja.
Als je zo reageert als coach, dan zegt dat normaal gesproken wel iets over de positie waar je in verkeert. Daar kunnen we niet omheen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat er is... daarin heeft hij tot op zekere hoogte gelijk. Hij heeft 2 keer een FA Cup finale bereikt met Manchester United. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet in deze tijd met het materiaal. Ondanks het gigantische bedrag dat er aan uit is gegeven, is het materiaal van deze selectie in dit team nog niet te vergelijken met zeg maar de top 3, top 4 van Engeland. Dus ja, je kunt het positief uitleggen als je de trainer bent. En dan kun je zeggen, ik heb 2 finales bereikt. En de manier waarop doet er dan niet zoveel toe. Kijk, het is wel zo, er zijn meerdere wedstrijden aan vooraf gegaan. Die kwartfinale tegen Liverpool was natuurlijk wel heel goed en spectaculair en fantastisch. En hij heeft in die zin, laten we het een beetje objectief proberen te benaderen. Kijk, 70 minuten lang was United natuurlijk ook gewoon veel sterker dan Coventry. En mag je ook verwachten, was ook niks buitengewoons aan. Maar het was niet zo dat United een hele slechte wedstrijd speelde, hoe gek dat ook klinkt. Alleen, ze verloren de totale controle door een gebrek aan concentratie en professionaliteit. En ook dat mag je natuurlijk de manager aanrekenen, dat zal duidelijk zijn. Die is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor. En als de teamdiscipline ontbreekt in die laatste 20 minuten, ja, dan is er blijkbaar niet voldoende beïnvloed. En over de hele linie, dat er veel kritiek is op United, is natuurlijk ook logisch. Ze staan 7e, kansloos uit de Champions League gevlogen en presteren ongelooflijk wisselvallig. Dus die kritiek die kun je uittekenen.
Maar is het slecht, is het slim van hem om dit nu in deze fase zo bij de media neer te leggen? Want je weet hoe de media dan de messen geslepen zijn toch in Engeland gelijk?
Ja, ik weet niet of dat nou zo heel veel uitmaakt.
Okay.
Er wordt al sinds december wordt al gezegd dat hij ontslagen gaat worden.
Ja.
En dat zijn baan onzeker is. Niet door alle media trouwens in Engeland. Zeker niet. Want de zeg maar de wat beter ingevoerde media hebben wel steeds geschreven dat, dat hij voor dit seizoen, voor de time being, zeg maar onder voorbehoud van hele extreme prestaties, heel extreem slechte prestaties bedoel ik dan, dat hij in principe gewoon zou blijven zitten.
Ja.
Dat was wel vrij helder intern. Maar er is heel veel over hem geroepen en geschreven. En er wordt iedere week wordt er gezegd dat hij weg moet.
Dat is waar.
En ook wel begrijpelijk hoor. Begrijp me goed. Maar het maakt volgens mij dan niet meer zoveel uit of hij dat schouderophalend ondergaat. Of dat hij zich een keer ageert tegen de media. Dat gaat op zich niet zoveel verschil maken in uiteindelijk de beslissing die United gaat nemen.
Nee.
Ineos die gaat uiteindelijk de optelsommen maken. En die gaan uiteindelijk kiezen. Gaan we toch nog met hem door of kiezen we voor heel iemand anders? En die beslissing is op dit moment nog niet genomen gewoon.
Nee, dat is een beetje wat Sir Radcliffe ook zei. Lieten we gisteren ook horen naar die marathon in Londen. Had hij hard gelopen en toen zei hij, ja, weet je, we zijn pas op 10 kilometer wat we aan het doen zijn. En er zijn heel veel mensen nog on garden leave. Dus ja, weet je.
Maar die mensen zijn gewoon domweg niet aan boord. Dus, ik verbaas me soms een beetje over hoe vaak dat vergeten wordt. De mensen die zeg maar een nieuwe manager zouden kunnen aanstellen. Want als je een trainer wil ontslaan, dat is één ding. Maar je wil dan ook, neem ik aan, een andere hebben. Ja, die zijn er gewoon nog niet.
Nee.
Dus je kunt dat blijven roepen. Maar zolang die mensen nog niet aan boord zijn, die zijn wel binnenkort aan boord. Die komen een beetje gefaseerd. Die Jason Wilcox komt als eerste. Dat is zeg maar de technisch directeur het dichtst bij de trainer. Daarboven komt die Ashford.
Ja.
Die is er waarschijnlijk pas 1 juli. Maar is toch nog wel over. Dat duurt nog wel eventjes.
Ja.
En dan is het even de vraag, in de tussentijd, gaat er iemand de beslissing nemen? Gaat er iemand op die knop drukken? Of laten ze hem nog even zitten en wint hij een FA Cup en denken ze van, nou weet je, we fietsen nog even de zomer door.
We kunnen eens kijken, precies. Bij Villa denken ze dat wel, dus we voorlopig even doorgaan met Emery. Unai Emery heeft een contract verlengd tot 2027. En ze hebben gezegd, we willen een soort Ferguson van hem maken. Dat is de rol die ze voorzien eigenlijk, hè? Dat hij lang aan de club verbonden blijft. Toen vroeg ik me gelijk af, past dat nog in het hedendaagse voetbal? Kan het nog een Foppe de Haan, een Alex Ferguson, een Arsène Wenger in het huidige voetbal?
Nou, het zou volgens mij best kunnen. Alleen je kunt het niet van tevoren met jezelf afspreken. Ja. Dat geloof ik.
Wij zeggen nu 20 jaar lang Emery.
Ja, nee, dat slaat nergens op. Want je kunt in voetbal, je kunt in het bedrijfsleven al niet al te ver vooruit kijken, maar in voetbal helemaal niet.
Nee.
Dus het is eigenlijk zinloos om dat op die manier te gaan schetsen. Kijk maar naar Arne Slot. Daar had je vorig jaar ook van kunnen roepen. Ja, dat moet de Arsène Wenger van Feyenoord worden. Maar dingen veranderen zo snel in sport en in voetbal dat je eigenlijk ja, dat je gewoon steeds per geval moet kijken en per situatie. En wil die trainer zelf nog vooruit met dit team? Zit er nog vooruitgang in? Nou ja, al dat soort facetten spelen natuurlijk een rol. Dus het zou leuk zijn als het nog weer eens een keer gebeurt.
Simeone is eigenlijk de enige nog ongeveer die echt al hele lange tijd bij een club zit.
Ja, ik denk dat het onder bepaalde omstandigheden best zou kunnen. Met een bepaalde persoonlijkheid als trainer. Guardiola is ook alweer een aardig end op weg.
Ja.
Dus het kan wel. Maar ja, je kunt het niet van tevoren bepalen.
Zo zit
de wereld niet in elkaar.
Het is wel een mooie ambitie, maar het verandert natuurlijk zo snel. Je ziet er bij alleen al topclub als Bayern München, hoe snel ze van Nagelsmann naar Tuchel naar die gaan. Het wisselt maar door eigenlijk. Hè, op weg naar Europees succes eigenlijk.
Ja, zeker. En je ziet aan Jurgen Klopp, die het lang vol heeft gehouden, dat het ook nog een loodzware baan is natuurlijk. Het vak van trainer. We hebben het wel vaker hier volgens mij benoemd, maar vroeger kon je als trainer lekker een golf om een uur of twee.
Ja, dat kan niet meer.
En dan was de lunch geweest en dan reed je lekker naar een golfbaan. Nee, dat is echt totaal ondenkbaar geworden. Het is echt alleen maar voor workaholics. En als je dat een jaar of 5, 6 op het hoogste niveau hebt gedaan, ja, dan zit je echt wel aan je tax.
Ja, ik vraag me ook af, wat moet je nog weten als trainer? Weet je, want het gaat natuurlijk om tactisch, je moet managementtaken hebben. Maar moet je ook nog alles weten van fysiologische inspanningen van spelers? Want dat wordt ook bijna gevraagd, dat je daar ook een visie op hebt.
Nou, tot op zekere hoogte moet je er wel het een en ander van af weten. Al is het maar omdat je je specialisten wil aansturen en dat je wil daar de juiste mensen hebben. Dus je moet wel zekere kennis hebben. Het is niet zo dat je van ieder specialisme tot achter de komma iedere wetenschappelijke theorie hoeft te kennen. Je moet gewoon goed kunnen samenwerken. En je moet de specialisten laten zijn en daar op een slimme manier gebruik van maken. Maar dat klinkt heel simpel. Dat is een complex vak geworden.
Zeker. En nog even naar het EK. Eén Nederlander ook weer zeker van het EK. Danny Makkely, de beste scheidsrechter van dit moment toch in Nederland. Dus logisch, toch?
Ik denk, nou kom je met een soort verheugend bericht.
Nou, ik kom nog wel.
Eén Nederlander zeker van het EK.
Ik kom nog met een verheugend bericht. Frenkie de Jong
alsnog fit verklaard, hoopte ik. Maar zoiets. Maar het is Danny Makkely.
Ja, ik denk, nou ja, laat ik in ieder geval dat we nog een scheidsrechter hebben die dan nog in ieder geval gaat. Hè?
Ja, hoera.
Ja.
Nou ja, nee, leuk natuurlijk en prima. Het is gewoon een hartstikke goede scheidsrechter. Dat gaat het verder niet om. Maar ik raak daar nooit zo opgewonden van.
Ik ook niet. Maar goed, ik denk misschien, ik probeer het even. Misschien dat je er ineens wel opgewonden van raakt. Je weet het niet, dat hele verhaal van vandaag. Trouwens, over... ja, je probeert iets. Nou, laat ik dan wel iets positiefs dan zeggen. Je wil vaak in je selectie ook jongens hebben die met een goed gevoel aan zo'n EK beginnen. En toen dacht ik gelijk, ja.
Fantastisch, super trots dat ik onderdeel mag zijn van dit team, van deze prestatie. En het is verdiend en een mooi seizoen. Nu nog vijf wedstrijden nog te gaan. En het is al sowieso een mooi seizoen.
De Brommer van Barendrecht en de Vrij komen natuurlijk met een grote glimlach zometeen binnen in Slot Zeist.
Zeker, kampioen geworden met Inter, dat is niet niks.
Nee.
Dat is een hele grote prestatie. Nou is het wel zo dat bij Dumfries, die speelt wat minder dan hem lief is. Hè?
Ja.
Die zou liever wat meer wedstrijden regelmatiger willen spelen. Of dat een probleem wordt bij Oranje, dat weet ik niet. Hij heeft een geweldig jaar 2023 gehad. Dus ja, hij is in principe onomstreden.
Ja.
Maar goed, Frimpong is er ook. Dus wie weet hoe het zeg maar in juni is, als die twee een kans krijgen in die oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland, dan kan dat ook weer heel snel veranderen. We hebben het net nog gezegd, hè? In voetbal kan het heel snel gaan.
Ja, dat is waar. Maar goed, het is wel lekker voor de jongens dat ze in ieder geval zijn kampioen geworden. Inter sterke ploeg natuurlijk, dat is een mooie. En met dat gevoel binnenkomen bij een trainingskamp is ook wel weer lekker, toch? Dat je in ieder geval kampioen
Tuurlijk.
Binnen hebt zitten. Ja.
Nee, zeker. En Inter, een geweldige grote club, Serie A, grote competitie. Dus niets dan... Dan lof voor die prestatie.
Ja, maar tussen al het chagrijn door, hè, van Memphis en de Jong en al die andere geblesseerden. Hartman die je allemaal hebt, hè?
Nou ja, het valt niet mee, hè?
Nee.
Ik denk dat Ronald Koeman er af en toe hoofdpijn van krijgt.
Ik denk dat Ronald Koeman in het weekend geen voetbal meer kijkt. Dat hij gewoon de televisie uitzet, dat hij gewoon de golfbaan opgaat. En na het weekend pas, als hij hoort dat iedereen fit is, gaat hij pas alles terugkijken.
Dat zou misschien ergens wel slim zijn en ook wel origineel eigenlijk. Ja. Dat Koeman gewoon zegt, weet je, ik ga tot 4 juni of zo, ga ik gewoon op wereldreis in Zuid-Amerika. Met Bettina, met een rugzak op. En dan zie ik 4 juni wel wie we allemaal nog over hebben.
Ik heb een lijstje, dan zien we wel wie er terugkomt. Ja, precies.
Ja, is toch veel beter voor je gemoedsrust eigenlijk, als je het zo doet.
Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Want het is niet te doen als bondscoach toch in deze fase. 1 verkeerde schop op Mbappé en Deschamps is natuurlijk chagrijnig de rest van het EK.
Ja, vroeger kon je zeg maar een soort schaduwelftal, elftal op zo'n bord, zo'n whiteboard, kon je dan schrijven en dan bleef dat redelijk overeind. Maar hij staat voortdurend namen uit te vegen, die Koeman.
Daarom hebben ze op maandag altijd vergadering met z'n allen. Want elke maandag moeten ze een nieuw bord maken. Dan staat Erwin staat dan alles weg te vegen. En dan,
het is wel heel apart, toch? Want, ja. Kijk, de periode van Marwijk kan ik me nog heel goed herinneren. Die speelde bijna altijd met dezelfde ploeg. En ja. Natuurlijk, die had ook wel eens blessures. Dan viel er zo één of twee poppetjes viel een keer weg ten opzichte van de vorige interland. Maar dat elftal kon je echt dromen. Ja. Een jaar of drie lang. Die kon het gewoon helemaal precies uittekenen. Wie er gingen spelen. Wat de vervangers waren. En daar gebeurde eigenlijk weinig in. En nu zie je dat het één grote improvisatieshow is.
Maar speelden die jongens dan ook allemaal elke week in de basis bij hun teams? Waar ze dan onder contract stonden?
Nou, de meeste wel.
Ja.
Ja, tot 2012. Toen dat allemaal ja. Een beetje begon te kantelen. Maar grofweg tussen 2009 en 2012. Zeg maar het EK in Oekraïne en Polen. Die drie jaar, die kwalificatiewedstrijden wonnen ze ook bijna altijd. Dat was wel heel stabiel. Kijk, Robben was natuurlijk ook ja. Regelmatig geblesseerd. Hè. Dat was wel een probleemgeval. Maar het geraamte van het elftal was vaak wel duidelijk. Ook de selecties trouwens. Van Marwijk wisselde ook heel weinig als het ging om bijvoorbeeld de wisselspelers. Ook zelfs zijn wisselspelers waren vrij helder in die periode.
Vraag is natuurlijk waar dat dan lag. Hè? Dat die spelers toen misschien minder wedstrijden hadden. We hebben het van de week ook al benoemd. Misschien toch dat WK voetbal wat er tussendoor kwam in december. Dat toch impact heeft een jaar later op spelers?
Ja, nee. Het speelschema wordt steeds voller. Ja. En het kan ook een beetje toeval zijn. Hè? De leeftijden van spelers spelen vaak een rol. Speel je veel bij je club of net iets minder.
Ja.
Het is allerlei factoren die van invloed zijn.
Zeker. Nou goed, laat tot slot van deze podcast dan maar naar de vraag van vandaag gaan.
Leuk.
De vraag van vandaag.
Dit was namelijk de vraag van Johan gisteren in de AD Voetbal Podcast.
Jurriën Timber die bekroonde zijn rentree bij de belofte van Arsenal meteen met een schitterend doelpunt. Al na 8 minuten. Daar 2 vragen bij. Tegen wie raakte hij geblesseerd? Aan het begin van dit seizoen dus. Tegen welke club? En hoe lang, hoeveel dagen heeft hij vervolgens moeten revalideren tot zijn rentree nu voor de belofte van Arsenal? Hoeveel dagen waren dat? En dan wat zullen we doen, Etienne, een marge van 5 dagen?
Ja, een marge van 5. Ik vond het zo'n mooie vraag voor jou, want ik weet dat jij hier dol op bent op dit soort vragen. Die exacte dagen, hoeveel iemand geblesseerd is geweest. Dus...
Ja, dit is echt een vraag voor mij.
Ja, daarom.
Nou, even denken hoor. Hij raakte in ieder geval geblesseerd in zijn eerste wedstrijd.
Ja.
Voor Arsenal. Dus dat moet ergens in augustus zijn geweest, denk ik.
Ja.
De tegenstander, nee, dat zou ik niet meer weten. Eerlijk gezegd.
Nottingham Forest was de tegenstander.
Nottingham Forest, ja, nee, dat had ik niet geweten. Maar augustus, dat is, even denken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maanden geleden. Er zitten ongeveer 30 maanden in of dagen in een maand. Kom je op 240, nou een paar dagen erbij, 250.
250, dat was Jeremy Visser, dacht dat ook. De 250 dagen, dan zit je precies...
Ja. Jeremy Visser en ik, die denken hier
die
vaak
denken hetzelfde over. Dat heb je vaker, hè? Ja, ik wist dat ook. En je zit precies binnen die marge van 5 dagen, allebei. Het exacte aantal stond namelijk gisteren bij ons op de site in het artikel. 254 dagen was die. Stond hij aan de kant.
Man.
Ja, zo schitterend. En hup, Ajax, Erik Official, was degene die dat allemaal wist via X. Dus bij deze de eervolle vermelding voor hem, voor Erik. Je zit in de marge, dus je zat precies goed. Goed gerekend.
Mooi man.
Ja, zo kan je ermee weer door. Mag jij hem voor morgen neerleggen voor Mikos? Aflevering 200 van dit seizoen alweer trouwens morgen.
Aflevering 200?
Ja.
Nou, dan gooien we er een lekkere, obscure Arne Slot vraag in.
Ja, dat is goed.
Ja, ik vind dat we aan de Arne Slot-watcher van Nederland een beetje een moeilijke vraag moeten stellen dan de voor de hand liggende dingen, toch?
Vind ik ook, vind ik leuk.
Dat is wel gerechtvaardigd. Arne Slot heeft in 2 periodes bij PEC Zwolle -FC Zwolle gespeeld. Heeft daar het vak natuurlijk geleerd van diverse absolute toppers in het vak.
Ja.
En dan heb ik het over trainers. Volgens mij heeft hij er een stuk of 7 gehad in die periode, in die 2 periodes. Nou, laat Mikos er eens 4 noemen.
Ja, dat is goed. Dat is een mooie.
En bij 5 onderstreept hij zijn status als de grote Arne Slot-kenner van Nederland, vind ik.
En bij 6 mag hij dan gratis mee in de bustour door Bergentheim, toch?
Zeker. Dan, als hij ze allemaal goed heeft...
Ja.
Dan trakteer ik hem op een lunch bij de cafetaria in Bergentheim binnenkort.
Nou, dat beloof ik.
Komen we praktisch langs als we naar het EK gaan.
Nou.
Rijden we langs Bergentheim.
Ja.
En dan mag Mikos een gratis uitsmijter.
Nou, bij deze, de uitdaging staat voor Mikos en ook voor onze luisteraars. Als je het weet, puzzel maar mee. Geef het maar door. Die vier namen die we minimaal willen weten. De vier trainers met wie Slot heeft gewerkt toen hij speler was bij PEC Zwolle / FC Zwolle. Laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram door mij een berichtje te sturen. En onder de goede inzenders wordt natuurlijk de eervolle vermelding morgen weer verdeeld. Eens kijken hoe ver Mikos gaat komen. Sjoerd, dankjewel. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.